Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 41 van de Country Bobcast. De plek waar we het walletje bij het schuurtje laten, het kaf van het koren scheiden en spijkers met koppen slaan. Mijn naam is Bob en vandaag is het dag 707 van de bezetting. En we hebben natuurlijk het heugelijke nieuws gekregen van die klerenlijst in Den Haag dat de maatregelen versoepeld gaan worden. Nou, daar zijn we natuurlijk allemaal hartstikke blij mee, hè? Ik kreeg zelfs een appje van mijn vader van gelukkig is het weer bijna normaal. En ik denk, ja, ik heb hem gewoon teruggeappt. Ik zei, joh, dat wordt nooit meer normaal, weet je. Zolang de overheid gewoon lukraak onze grondrechten kan schenden en ermee weg kan komen. Vind ik het niet normaal in ieder geval. En het probleem wat ik nu zie is dat, dat zij ons... De overheid, dat ze ons privileges geven waar we eigenlijk gewoon collectief onze vrijheid hadden moeten pakken. Ik bedoel, dit is een soort van, beetje een zoethoudertje. En je voelt al gewoon op je klomp aan dat ze binnen de kortste keren weer verder gaan met die zooi. Wat ik persoonlijk heel zorgelijk vind eigenlijk, is dat de mainstream media nu eigenlijk net probeert te doen alsof er foutjes zijn gemaakt. En wat ze daarbij dan, alsof het allemaal per ongeluk is en zo. Ah ja, ze wisten het allemaal niet en ze waren niet zo... Het was allemaal nieuw en we konden het allemaal niet overzien. En weet je wel, er zijn wat WOP-verzoeken geweest en wat rapporten uitgelekt en weet ik veel wat allemaal. En wat er nu geloof ik aan de hand is, is dat de mafioso die gooien elkaar nu zo'n beetje zeg maar onder de bus. Van nou, draai jij maar op voor al die ellende. Maar achter de schermen zijn ze gewoon vrolijk verder aan het gaan, volgens mij. Ik hoorde een stukje van radio op Radio 1. Ja, niet dat ik radio luister, maar ik kwam het toevallig tegen op internet. Moet je horen.
Aan tafel hier in de studio, Jan Slachter van Omroep Max, Freek Staps van het ANP. En de spraakmaker vanochtend is Joyce Sylvester, oud-burgemeester en politica. Ja, mevrouw Sylvester, om even bij u te beginnen, als reactie op wat we net hoorden. De voorbereiding moet beter, de structuur van de overheid moet beter, meer communiceren met de samenleving. De rol van bestuurders en adviseurs liep door elkaar. Wat haalt u eruit?
Om te beginnen denk ik dat dit een indrukwekkend rapport is wat hier nu ligt. En ik mag van harte hopen dat het impact zal hebben, want ik vind het nogal een conclusie. In mijn hoofd is gehaakt dat we niet voorbereid zijn op een langdurige landelijke crisis. En ja, dat vind ik toch wel een heel zorgelijk signaal wat we met z'n allen krijgen. En ik mag van harte hopen dat dat direct wordt opgepakt. Dat er direct wordt nagedacht. Stel dat wij over een aantal jaar weer in een langdurige landelijke crisis komen te zitten. Mm-hmm. Dat we daar dan beter mee om kunnen gaan dan dat we nu gedaan hebben. En wat ook in mijn hoofd gehaakt is, is die stille ramp die zich voltrokken heeft in de verpleeghuizen. Maar ook nu denk ik dat kwetsbare mensen, nu alles in stapjes, drie stapjes weer open gaat, zich afvragen, wat kan ik nu doen als ik een immuunziekte heb? Of kan ik weer naar buiten? Dus ik vind ook nazorg, dat heb ik eigenlijk niet zo gehoord tot nog toe, maar ik moet het rapport natuurlijk nog goed lezen. Nazorg na zo'n ontwrichtende, langdurige landelijke crisis vind ik ook wel een belangrijk punt. Want wat moeten de kwetsbare mensen nu? Ja. Kunnen zij ook naar buiten? Ja of nee?
Ja, dat is, vindt u belangrijk. En de voorbereiding dus, waarvan alles aan blijkt te schorten, in ieder geval in de praktijk. Dan.
Foutje! Bedankt!
Ja, dus en de titel van dat stukje was: tijdens de coronacrisis zijn nogal wat fouten gemaakt. Nou ja, sorry, maar Ik zie dat toch echt anders. We hebben het hier niet over fouten. We hebben het hier over criminele handelingen. Hè? Dat is meer dan alleen maar incompetentie en nalatigheid. Ze hebben gewoon consequent alles in het werk gesteld om het tegenovergestelde te doen van wat in ons belang is. Hè? Dus ze hebben gewoon echt een systematische effort gedaan om ons te schaden. En tegen de adviezen van experts in, tegen het gezonde verstand in. En ook gewoon in strijd met alles wat ons ooit verteld is en zo. Dus ja, en nou willen ze doen lijken alsof we gewoon op oude voet verder kunnen gaan. Maar dat gaat natuurlijk niet. Hè? Dat zei ik, dat was het 2 weken terug ook. We kunnen eigenlijk pas weer normaal gaan doen op het moment dat al die gasten zijn opgepakt en berecht. En was ook een stukje van Nieuwsuur. Van wat zijn de lessen van de huidige pandemie? Moet je deze horen?
U bent gespecialiseerd in crisismanagement. Wat was de belangrijkste les voor u, deze crisis?
De belangrijkste les voor mij is dat het blijkbaar heel moeilijk is om een crisis die 2 jaar duurt, om die zodanig te managen dat je iedereen erbij houdt.
De belangrijkste les is wat mij betreft tweeledig. In de eerste plaats dat je er niet te gauw van uit moet gaan dat het kortdurend is, zodat je zeg maar niet steeds overoptimistisch bent. En in de tweede plaats dat je moet realiseren dat een pandemie vaak ook effecten heeft in andere delen van de samenleving dan alleen de volksgezondheid. Dat je van begin af aan zo'n pandemie dus breed moet aanpakken. Niet alleen medisch, maar ook sociaal en economisch je moet voorbereiden.
Dit is een hele lastige crisis, een hele gecompliceerde. En het komt omdat hij een hele lange aanloop heeft. Dan duurt hij heel lang en dan verdwijnt hij weer even en dan komt hij weer terug. En mensen worden het zat.
Geef nou perspectief. Een perspectief hoeft niet per se te betekenen dat je optimistisch bent, maar dat je verder kijkt en realistisch bent. Het publiek wil graag een realistisch verhaal. Dan kan men beter dealen daarmee.
Wat we zien in het verleden is dat mensen dit soort maatregelen, en vooral maatregelen als quarantaine en social distancing, kunnen ze misschien wel volhouden voor een aantal weken, maar dat het dan steeds moeilijker wordt. En de mensen voor wie het allermoeilijkst is, zijn de minima. Dus de mensen die echt voor brood op de plank moeten zorgen. Dus dat is een les die we eigenlijk hadden kunnen leren en waar we veel eerder op hadden kunnen inspelen.
Nou ja, en dan komt er ook nog bij, en dat is denk ik wel nieuw van deze pandemie, dat alles direct met ons, met elkaar gedeeld werd. Dat we elke dag de gegevens op tv zagen. Maar dat die ook wel weer verengd werden tot een enkele waarde. Denk aan de R-waarde, het reproductiegetal. Als je al met dit soort cijfers wil werken, zorg dan dat je een soort spiegel-R ernaast zet. Een R die aangeeft hoe het staat met de mentale gezondheid van de Nederlanders. Omdat het je dwingt om een bredere afweging, een bredere waardeafweging ook te maken, een kennisafweging te maken.
Ja, goed, hoeveel bewijs wil je hebben dat ze nu gewoon al hun volgende caper zitten te plannen, weet je wel? En wat natuurlijk ook een ding is, en dat is ook eigenlijk ja, een soort van niet te bevatten of zo, dat de banden tussen het kabinet of diverse leden in het kabinet en het parlement En het WEF, de World Economic Forum, die banden die zijn nu gewoon openbaar. Het is duidelijk dat er een onwettige beïnvloeding van buitenaf is. Dat iedereen kan het zien, iedereen kan het weten. Maar nobody gives a fuck. Maar ja, goed, het WEF, dat is ook maar een van honderden clubjes. Ik bedoel, als je ze allemaal gewoon zo eens even op een rijtje zet van wie er nou achter de schermen allemaal aan de touwtjes trekt, dan dat is onvoorstelbaar gewoon. Ik bedoel, even kijken. Dus je hebt het WEF en dan heb je nog de CFR, PNAC, Club van Rome. Ik noem ze gewoon even allemaal op hoor. De Bilderberg Groep, ook al is dat geen officiële naam van ze, maar goed. Dan heb je nog de Bohemian Club en gewoon de IMF. Hè. Dat is, ja, die, als je het hebt over van waar komt die marktwerking nou ineens allemaal vandaan, of die zogenaamde marktwerking, dat is dus het IMF geweest, die dat heeft afgedwongen eigenlijk. Dan heb je natuurlijk de vrijmetselaars, de trilaterale commissie, de Illuminati, klote organisaties zoals de EU, de NAVO en de VN, Skull and Bones, het Comité van 300. En natuurlijk nog al die veiligheidsdiensten. De Joden en de Jezuïeten en weet ik veel wie de fuck allemaal. En wat hadden we nou nog meer? Oh ja, de Black Pope, die hadden we ook nog. En gewoon de katholieke kerk op zich. En het schijnt dat de Romeinen eigenlijk nooit... hoe ging dat verhaal nou ook weer? De Romeinen die bestaan gewoon nog steeds. En die maken nu, maken nu de dienst uit. Het is echt... wat dat betreft is het gewoon een shitshow. Er zijn zoveel van die clubjes. En het is haast niet meer te overzien. En... weet je, ik heb jarenlang zoiets gehad van, nou ja, het zal wel met die clubjes, maar zo'n clubje als het WEF begint nu gewoon echt een probleem te worden. Dat moet gewoon gestopt worden. En dan vraag ik me ook af van, ja, is er nou niet gewoon één regisseur of ergens een loslopende agent of zo die denkt van, nou, ik ga er wat aan doen of zo, waarom? Hoe bestaat het dat, dat ze, zeg maar, gewoon consequent onze grondrechten kunnen schenden en nog steeds maar niet opgepakt worden? Ik snap dat gewoon niet af en toe, hoor. En ondertussen, als jij dan in het parlement staat en je gebruikt het woord tribunaal, wat gewoon een wettig instrument is, dan is de Kamer ineens te klein, weet je wel. Dan heb je het ineens gedaan, nou ja. Ja, en wat betreft clubjes, nare clubjes die ons leven nadelig beïnvloeden. Het was ook alweer jaren geleden, inmiddels tijd vliegt, dat er was eens een keer een boer. En dat was in, wat was het nou, in Bernisse of zo? Of Bernisse? Nee, ik weet niet, maar in ieder geval, die woonde in een polder en daar had hij ook zijn boerenbedrijf. En die had eigenlijk te horen gekregen dat hij uitgekocht zou worden. Ja, dat was in 2009, dus dat is al wel eventjes geleden. Maar zijn boerenbedrijf zou dus worden opgekocht, of hij zou worden onteigend eigenlijk. Met een vrij minimale compensatie. Ze wilden van die polder waar hij dus al generaties... of tenminste zijn familie was daar al generaties aan het boeren. Daar wilden ze een zilt moeras van maken. En ik heb me daar toen echt wel heel erg boos over gemaakt. En ik heb me ook ingezet om dat tegen te gaan door bij de provincie protest aan te tekenen. Ik en vele mensen met mij, hoor. Dat was een best wel flinke actie. En ik ben er ook eens ingedoken van, goh, waar slaat dat op? Hè? Waarom moet die boer weg? Want het was echt een mooi... Nederlands landschap is niet, vind ik persoonlijk niet heel erg verheffend. Weet je? Het is plat en dan zie je ergens een akker met een laan erbij of zo. Weet je wel? Maar goed, het was voor wat het was het wel mooi, weet je. En ik vond het gewoon heel zonde. Dus ik denk van, ja, waar komt dat nou vandaan? En dan blijkt dus dat de provincie, die had een soort van, hoe zeg je dat, een visie noemen ze dat tegenwoordig, geloof ik. Een soort van project. En dat heet, hoe heette dat nou? Delta Natuur, geloof ik. Ja, Delta Natuur. Dus ik kijk van, waar komt Delta Natuur dan vandaan? En dat blijkt dan eigenlijk tot stand te zijn gekomen als onderdeel van Agenda 21... Zo zie je. Dus eigenlijk hebben die klootzakken in... Waar zit de VN? In Washington of zo? De VN die bedenkt wat. En vervolgens moet een boer hier in Nederland... die moet van zijn land afgekankerd worden. Dat is dus hoe, zeg maar, dat internationale globalistische gelul... gewoon een hele grote invloed kan hebben op mensenlevens. Uiteindelijk is dat dan wel van de baan... zogenaamd wegens geldgebrek. Maar volgens mij hadden ze gewoon niet gerekend op zoveel protest. Dan weet je, daar kom je toch nooit achter. Die polder is uiteindelijk wel behouden gebleven, gelukkig. Van, ja, hoe kom je er ook op om zeg maar een ziltig moeras te creëren? Ik bedoel, wat moet je daar nou mee? Het is agrarisch gebied. Dat is met bloed, zweet en tranen is dat losgemaakt van de zee eigenlijk, die polder. En dan ga je er vervolgens een zilt moeras van maken. Ben je helemaal fucking wous of zo? Ja, en die, Ik toen ook nogal wat contact gehad met die boer. En die vroeg me eigenlijk van, ja, waarom houd je dat zo bezig? Ik zei, ja, omdat het gewoon niet deugt eigenlijk. Ik bedoel, hij dacht dat ik zelf boer was. Maar ik was er gewoon niet mee eens. Ja, dan moet je er wat van zeggen, weet je wel. Maar ja, de Agenda 21, dat is toch een draak van een verdrag, hoor. Ik bedoel, ja, tegenwoordig heet dat geloof ik Agenda 2030 of Sustainable Development of whatever. Maar ik heb wel eens gepoogd om dat te lezen. En ja, er is eigenlijk gewoon geen doorkomen aan, als ik heel eerlijk ben. Het is... Ik heb destijds wel eens geluisterd naar Lord Monckton. Die kon daar heel mooi over vertellen. En die omschreef dat document als iets wat is opgesteld met ondoordringbare transparantie. Dus het staat er allemaal wel en je kan het gewoon lezen. Maar wat staat er nou eigenlijk? Hè? Dat is dan op een bepaalde manier geschreven dat je daar als normaal mens eigenlijk niks mee kan. Daar heb je er gewoon iemand voor nodig die hersenkronkels beheerst, zeg maar. En die zou dat dan kunnen lezen en de inhoud aan jou kunnen vertellen. Want een normaal mens kan daar helemaal niks mee. Maar ondertussen hebben we er wel last van, weet je. Dus ja, zo ja, wat ik zeg, zo kan iets wat internationaal... Wat internationaal speelt, gewoon lokaal echt hele grote gevolgen hebben. En dat is ook een beetje het misselijke met die Agenda 21, dat ze echt... op vrijwel iedere pagina zeggen dat ze zeg maar, zich lokaal willen invreten, zeg maar. En het zou mij niks verbazen als die afvalcoach, dat die via ook gewoon... Dat idee via ook gewoon uit Agenda 21 is voortgekomen. Dat ik zeg niet dat het zo is, maar het zou mij niks verbazen in ieder geval. Maar ja, goed, alle samenzweringen op een stokje. Wat ik zo zorgelijk vind aan dat hele systeem, is dat het zeg maar van hoog tot laag steeds dichterbij komt. Hè? Dat het zich steeds meer invreet in je persoonlijke levenssfeer. Dat maakt het een beetje benauwend en bedreigend ook wel. Ik was van de week was ik bezig met de administratie. Of ja, de administratie, mijn administratie. En ja, als je graag een slecht humeur wil hebben, zeg maar, dan moet je vooral je administratie gaan doen. En dan denk je van spiegeltje aan de wand. Wat is dit toch een kankerland? Hey, ik bedoel, en je hoeft maar één ding verkeerd te doen tegenwoordig in al die paparazzen. En ja, je kan gewoon in potentie je hele leven ruïneren, weet je. Je hoeft maar één rekening niet te betalen of zo, of weet ik veel wat. Of één keer er niet echt bovenop te zitten en je bent gewoon kapot.
Alles kan kapot! Woes!
En ik heb wel eens te doen met mensen die misschien niet zo slim zijn die het moeilijk hebben op een of andere manier, weet je. Dat, ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld chronisch ziek bent of zo. Of zwaar depressief of zo. Dat je gewoon niet de middelen of de mogelijkheden hebt om er gewoon echt bovenop te zitten. Want als je er niet bovenop zit, als je niet gewoon je administratie onder controle heb, dan eindigt dat binnen de kortste keren met deurwaarders en schuldhulpverlening en onderbewindstelling. En er staan een hoop mensen onder bewind, hoor. Dat is echt ongelooflijk. En dan word je weer genaaid door de bewindvoerder natuurlijk. Dat gebeurt ook zo vaak. En dat maakt het wel eens... dat maakt het eigenlijk regelmatig benauwend gewoon om in dit land te wonen. Je wordt gewoon niet met rust gelaten. En ze zoeken je gewoon ook echt actief op om je lastig te vallen met al die onzin. Ja, en wat onzin betreft, dat brengt mij eigenlijk op het onderwerp van deze uitzending. En dat is in principe gewoon afval. Afval. Dat is... zo'n ding, en dat is met de jaren is dat gewoon steeds erger geworden en steeds verlammender, zeg maar. Nou ja, ik heb wel eens eerder, geloof ik, gezegd dat recycling wat mij betreft bullshit is. Maar je wordt er wel de hele tijd mee bezig gehouden. Hè? En als je er niet mee bezig laat houden, als je er gewoon scheid aan hebt, dan riskeer je dus een boete. Dus ja, je wordt eigenlijk gedwongen om je bezig te houden met bullshit. En waarom is dan zoiets als recycling bijvoorbeeld bullshit? Gewoon om de dood eenvoudige reden dat je doet dat dan zogenaamd om grondstoffen te besparen en dus CO2-uitstoot te reduceren. En zo het milieu te sparen. Nou ja, goed, ik ben van mening dat CO2 helemaal geen probleem is. Maar goed, dat daar gelaten. Zelfs al zou je zeggen dat het een probleem is, dan nog is recycling niet de oplossing voor dat probleem. Want je creëert eigenlijk aparte afvalstromen. En iedere afvalstroom heeft weer zijn eigen milieubelasting. Hè? Ik bedoel, in plaats van dat er één vrachtwagen komt of één vuilniswagen komt om gewoon het vuilnis op te halen, heb je nu een vuilniswagen voor het plastic, een vuilniswagen voor het groenafval, een vuilniswagen voor het papier. Dan heb je er natuurlijk nog eentje voor het grof vuil. Nog eentje voor het chemisch afval, hè, die dan naar de afhaalpunten gaat. Dan heb je nog mensen die zelf heen en weer moeten karren van en naar de gemeentewerf om hun shit daar af te leveren. En zo gaat dat maar door. Het zijn al iets van 7-8 afvalstromen die ieder individueel ergens naartoe moeten. En daar dan moeten worden verwerkt en dan zogenaamd worden gerecycled. En die gerecyclede materialen die moeten dan weer worden verwerkt tot nieuwe producten. Leg mij nou eens uit hoe dat beter is voor het milieu. Want daar ben ik nou echt benieuwd naar. Ik heb helaas niet de data en de tijd en de middelen of de opleiding wat dat betreft om dat allemaal door te gaan zitten berekenen. Maar mijn zullen we zeggen intuïtie of zo, of mijn gevoel zeg maar, dat gewoon niet efficiënt kan zijn. En het is ook niet rendabel. Het kost alleen maar geld. Hè? Ik bedoel, je maakt mij niet wijs dat kosteneffectief is om plastic flessen allemaal te gaan zitten verzamelen. En die dan tot poeder te malen en daar dan weer nieuwe flessen van te maken. Hoe is dat rendabel? Hè? Dus het is niet goed voor het milieu. Ik durf zelfs wel. Het zou mij niet verbazen als het gewoon slechter is voor het milieu. Dat met al die recyclingprogramma's er meer uitstoot is dan je zonder die recyclingprogramma's zou hebben. Bullshit van Penn & Teller. Tenminste, ja, dat is zo'n serie die ze toen gemaakt hebben, jaren geleden. Die hadden ze een keer een aflevering specifiek over recycling. Dus dat programma heet dan Bullshit. En die aflevering ging over recycling. En dat was echt super interessant. En dat heeft me toen echt wel de ogen geopend. Want als je het gewoon eens een beetje door gaat zitten beredeneren, dan kan het gewoon niet kloppen, zeg maar. En nog even los van dat al die vrachtwagens steeds maar heen en weer moeten rijden. Hè? Die vuilniswagens en al die mensen. Het moet ook nog personeel van en naar die gemeentewerf worden geschokt. En natuurlijk allemaal mensen. Het creëert een hele industrie eigenlijk. Hè? Dus je hebt gewoon, ja, om dan zogenaamd het milieu te redden, moet je een hele nieuwe miljardenindustrie eromheen creëren. En dan ga je mij wijsmaken dat goed is voor het milieu, ja. En nogmaals, ik zie helemaal geen probleem met CO2, dus het zal me allemaal aan mijn reet roesten. Maar dan zie je dat van die, zeg maar, top-down initiatieven, die nemen op een gegeven moment toch wel een soort van bezit van je van je persoonlijke levenssfeer. En dat haat ik. Ik bedoel, ik heb nou 3 kliko's in de achtertuin staan en nog een container voor de deur, weet je. Ik denk, kan het even? Dus ja, je hebt gewoon te veel kliko's en die moeten ook allemaal weer geproduceerd worden, die klote dingen. Ik bedoel, dat is ook allemaal niet niks. Dus, maar ja, goed, er zal vast wel een of andere ware gelover zijn die daar heel anders over denkt. Hè. Dat zal vast wel ergens een fact-check artikel zijn dat recyclen echt wel zinvol is of zoiets. Ja, goed, whatever. Het is wel een ding, zeg maar, van of het nou zinvol is of niet. Je ziet dus wel gewoon constant mensen slepen met die kliko's. Zo word je, zeg maar, wat is het, 3 keer per week of zo? 2, 3 keer per week bezig gehouden eigenlijk met dat soort dingen. Oh, even de kliko buiten zetten. Oh, even de kliko binnenhalen. Het is, ik denk daar zo het mijne van eigenlijk. We hebben hier zelfs een afvalcoach. Waarom hebben we een afvalcoach? Omdat mensen of niet weten waar ze naartoe moeten met hun zooi. En het gewoon maar ergens neerpleuren. Of dat ze gewoon scheid hebben en het gewoon maar ergens neerpleuren. En dan moet er dus vanuit de gemeente weer iemand betaald worden om ons, onwetende, onwillige burgers op te voeden. Wat kost zo iemand iets van 20.000, 30.000 per jaar of zo? En dan heb je die werkt dan vast voor een bepaalde afdeling. En die afdeling die kost waarschijnlijk ook weer een paar ton per jaar. En het is verder wel aardig, geloof ik, hoor, die afvalcoach. Ja, het zal je beroep maar zijn, afvalcoach. Maar goed, whatever. Ik ging eens een keertje wat vuilniszakken weggooien. En toen stond ze daar bij die container. Ik denk, wat staat die daar te doen eigenlijk? Die stond daar dus gewoon eigenlijk een beetje te hangen. En ik denk, ik weet niet. Dus ik loop naar die container, gooi mijn zak weg en zeg, mag ik je wat vragen? En denk, oh jeez, wat gaan we nou krijgen dan? Een heel verhaal over dat ze dan, dat zij dan de nieuwe afvalcoach is en dat ze dan de boel eventjes ging transformeren en wat ik dan vond over afval en wat me dan zo wel bezig hield en over bijplaatsing bij de containers en het was ook van haar dat ik te horen kreeg dat het ophalen van grof vuil niet meer kosteloos zou zijn. Ik denk, dat is lekker dan. Dus dan moet je dan nu sinds een jaar of zo moet ik daarvoor voor betalen. Ik ben ergens maar blij dat, blij dat ik het meeste al heb laten afvoeren. Want ik ga echt geen tientjes betalen om dat te doen. Ik bedoel, dat doe ik dan 1 keer of zo als ik ga verhuizen. En that's it. Want weet je, het probleem ook is hier zo. Mensen zijn zo opportunistisch en zo luiig ook wel. Ik bedoel, toen het nog gratis was, heb ik ze denk ik iets van 6 keer laten komen of zo. Om allemaal oude meuk weg te halen. En dan zet je het, 's avonds zet je het buiten. En dan ga je 's ochtends kijken en dan staat er ineens heel wat anders. Er zijn allemaal dingen die je hebt gezet, die zijn dan weggehaald. En andere mensen hebben er weer van alles bijgezet. Ik denk, motherfuckers, je kan toch zelf ook een afspraak maken. Waarom moet dat nou weer meeliften op mijn afval? Hè? Want je moet dan zeggen van ik heb dit en dat staan. En kom dat maar even ophalen. En als ze dan langskomen en er staat ineens heel wat anders, dan krijg jij een hoop gezeik. Dus het is gewoon asociaal. Het is niet, ik wil zeggen collegiaal, maar het zijn natuurlijk geen collega's, maar buren. Het is niet buriaal. Het is niet neighborlijk. Het is gewoon kutstreek eigenlijk om dat zo te doen, maar ja, als ik ervoor moet betalen, dan ga ik al helemaal niet meer. Dan neem ik daar al helemaal geen genoegen meer mee. En dan zou ik dus de hele nacht eigenlijk, dan zou ik of heel vroeg moeten opstaan om het buiten te zetten en het dan vervolgens in de gaten houden. Of ik zou de hele nacht wakker moeten blijven om het in de gaten te houden. Ik denk, dat gaan we niet doen. Dus ik hou mijn grof vuil wel even bij me. En ik zie het wel als ik ga verhuizen te zijn het uit. Maar goed, dus die afvalcoach, een beetje een gesprekje mee gehad. En ze kwam toen, wat was het, een paar maanden later of zo, belde ze ook nog eens een keertje aan van, we gaan containertuintjes maken. Ik denk containertuintjes. Ja, want er was veel bijplaatsing. En als je dan een tuintje om de container heen maakt, dan gaat dat bijplaatsing tegen. En Want dan wordt het mooier en ik denk, ja, het enige wat je ermee opschiet is dat je die vuilniszak naast het tuintje zet in plaats van naast de container. Maar goed, ik merk er ook niet heel veel verschil van, hoor. Ik bedoel, als je nou een ras echte asociaal bent, dan kan jij dat toch een tering interesseren dat er een tuintje bij de container staat, of zie ik dat nou verkeerd? Maar goed, daar hebben ze dan ook weer wat geld aan verdiend en tuintje is natuurlijk gemaakt van gerecycled plastic, dus dat is allemaal hartstikke CO2-neutraal, maar niet heus. Dat is een beetje van het social engineering bullshit, zeg maar. Ik haat dat gewoon en dat is ook alsof je een kleuter bent of zo. Ik denk, ja, ik ben geen kleuter, ik betaal jouw salaris, bitch. Nou ja, nee, ze was wel aardig, dus ik moet ook niet lelijk doen. Maar en dan proberen ze ook weer de buurt erbij te betrekken, hè? Want dan moeten dus de omwonenden, zeg maar, die moeten dan vrijwillig dat tuintje gaan zitten onderhouden. Ik denk, ja, dat is lekker tuinieren naast zo'n stinkende container. Maar goed, ze moeten het zelf maar weten. Ik doe het niet, hoor. Pleur op. Ja, en met dat afval scheiden ook, hè, ik vind dat zo gezeik, hè. Dus dat je bent zoveel bezig met al die troep, dat het haast voelt alsof je op een gemeentewerf werkt of zo. Ik denk, ja, wat betalen we die gemeente eigenlijk voor? Ja, dus het voorsorteren van het afval eigenlijk, dat is wat wij doen. En ondertussen, terwijl we dus eigenlijk het werk van de gemeente, of terwijl we dus eigenlijk de gemeente werk uit handen nemen, moeten we alleen maar meer betalen steeds. Dat klopt eigenlijk ook niet wat mij betreft. En dan ben je dus, zeg maar, goed bezig. Maar dat luistert nogal nauw ook, hè? Want ik had een tijdje, of de tijden terug, had ik ook een folder gekregen daarover. En dat gaat dan onder andere over de uitzonderingen. Pak het er even bij en dan kan die daarna ook gewoon weg. Dan gooi ik hem wel in de glasbak of zo. Wat zeggen ze hier? Oh, nou, dat is heugelijk nieuws, dat vensterenveloppen die mogen bij het oud papier. Dat is haast een feestje waardig. En papieren met een nietje ook. Dat is mooi, hè? Maar gebruik behang niet, hoor. Dat is restafval, want daar zit het lijm op. Dus oké, dan weet je dat. Dus ja, behang is papier, maar het mag niet in een papierbak. Dingen van hard plastic mogen niet in de plasticbak. Ik denk, oké, waar is die plasticbak dan voor? En even kijken, hoor. Oh, en kattenbakkorrels, die mogen in het GFT. Dan moet je daar blij van worden. En bepaalde soorten glas, die mogen niet in de glasbak. Over glasbak gesproken, dat is ook een... Waar gaat dat in fucksnaam over, man? Ik heb nou 3 glasbakken staan naast elkaar. Dan denk ik, eentje voor, geloof ik, wit gekleurd en nog iets anders of zo. En dat gaat helemaal nergens over allemaal. Bruin of zo? Wit, groen en bruin glas? Ik weet niet. Ja, daar word je toch moe van? Wat is dit? Maar goed, dat is dus gewoon een stukje frustratie mijnerzijds eigenlijk over hoe je steeds maar wordt beziggehouden met bullshit. En dat is een soort van, ik weet niet of het nou een ziekte is of een symptoom van een ziekte. Maar ik denk persoonlijk dat het gewoon een uitwas is van, een beetje dat communitaire of dat communistische systeem wat ze nou aan het opzetten zijn. Hè? Dat komt allemaal voort uiteindelijk uit allerhande verdragen en mandaten van hoger hand. Dat is niet iets wat spontaan tot stand komt of zo, dat zo'n gemeente denkt dat dat leuk is, maar die heeft afspraken gemaakt met het Rijk. En het Rijk die heeft er allerlei verdragen lopen met de VN of de EU of whatever. En daarom zitten wij godverdomme de hele dag maar zo te ouwe hoeren met dat kutafval. Gaat helemaal nergens over allemaal. Maar ja, goed, ik ga eventjes muziekje opzetten. Dan kan ik even een beetje afkoelen en dan kom ik zo bij jullie terug.
Het duurt maar kort, voor films de kroeg en ook voor sport. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het heeft mij verwonderd. Een app, een vink, een man die scant. Gemak doet hopen dat het went. Oh, het lijkt zo gewoon, maar we worden bedonderd. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar niet voor mij. Prik in je arm, ze spuiten wel iedereen, maar niemand blijft leven, dus ik geef het nog even. Oh, laat geen prik in je arm, ze spuiten wel iedereen, maar niemand blijft leven, dus ik geef het nog even. Of drie, of vier, of vijf. Een vreemde vloeistof in je lijf. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het heeft mij verwonderd. Kom op, doe mee, wees niet zo stug. Zo krijg je weer jouw vrijheid terug. Ja, dat maakt je weer blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar niet voor mij. Oh, laat geen prik in je arm. Ze spuiten wel iedereen, maar niemand blijft leven. Dus ik geef het nog even. Oh, laat geen prik in je arm. Ze spuiten. Dus ik geef het nog even. Ben je soms een wappie of een grijs gebied? Kijk dan NOS en twijfel niet. Oh, laat geen prik in je arm. Ze spuiten wel iedereen, maar niemand blijft leven. Dus ik geef het nog even. Oh, laat geen prik in je arm. Ze spuiten wel iedereen, maar niemand blijft leven. Dus ik geef het nog even.
En welkom terug. Dus ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Hè? Maar ja, kijk, het punt is een beetje van, ik heb dat met die plastic soep ook wel eens gezegd, van voor zover dat überhaupt al een ding is hoor, want ik heb daar zomaar bedenkingen bij, maar stel dat dat zo is, is dat dan mijn schuld dat er in de Atlantische Oceaan of whatever een eiland met plastic afval ligt? Ik bedoel, oké, sorry Greta, sorry dat ik plastic heb uitgevonden. Sorry dat ik alle producten in plastic heb verpakt. En sorry dat ik alle mensen gedwongen heb om dat te kopen en zo. Wacht even, dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar dat betekent dan dat het ook gewoon niet mijn schuld is. Dus ja, waarom krijg ik dan steeds de schuld? Waarom krijgen wij steeds de schuld voor problemen die wij niet hebben gecreëerd? Die misschien helemaal niet eens problemen zijn. Dat hele idee dat plastic dat het 10.000 jaar duurt voordat plastic is verteerd en zo. Ik geloof er helemaal geen kut van, joh. Ik bedoel, uiteindelijk is plastic is een aardolieproduct, petrochemisch iets. Dat zullen best wel sterke verbindingen zijn. Maar uiteindelijk is het wel gewoon een natuurproduct. Dat is wel met een omweggetje tot stand gekomen, maar ja, het is toch echt gemaakt van de natuur, hoe dan ook. En het idee dat dan 10.000 jaar duurt om te verteren, dat is gewoon onverteerbaar. Ik geloof er geen kut van. Ja, en weet je wat het ook is? En het zijn niet alleen wij als consumenten en als burgers, als mensen die daar steeds mee worden opgezadeld met al die onzin. Maar ja, ook bedrijven. Hè? En ja, die berekenen hun onkosten dan weer door aan ons. Dus we worden eigenlijk dubbel gepakt en genaaid. En ik denk dat het al in de jaren 80 was of zo. Dat ineens al dat plastic moest ineens allemaal biologisch afbreekbaar zijn. Hè? Dat, nou, en dan hebben al die bedrijven die hebben weet ik voor hoeveel miljarden erin gestoken om nieuwe productielijnen te creëren. Dus met biologisch afbreekbaar plastic. En dat zag je ook heel vaak staan op plastic tasjes en zo. Van oh, dit is biologisch afbreekbaar. En kennelijk is dat dan dus nog niet goed genoeg. Want het is te energieintensief of zo om dat te produceren. Ik weet, wat is nou het probleem? Ik bedoel, eerst ga je bedrijven voor weet ik hoeveel miljarden op kosten jagen. En vervolgens ga je ze nog eens voor miljarden op kosten jagen wanneer je het roer omgooit, zeg maar. Dat kan je toch niet maken, man. Maar ja, dat is weer die kutoverheid, hè. En ja, trouwens, dat biologische afbreekbare plastic, dat ging ook al nergens over, hoor. Ik kan me herinneren een aflevering van de Keuringsdienst van Waarde. Dat was wel een hele goeie, trouwens. Het ging over biologisch afbreekbare plastic. En wat blijkt nou? Dan kan je dus zeg maar een bakje waar de aardbeien in zitten of zo. Dat is dan van een bepaald plastic en dat kan je dan gewoon in de GFT-bak gooien. En dat zou dan een ideale oplossing zijn voor het plastic probleem. En dan blijkt dus als je naar zo'n gemeentewerf gaat of whatever, dat ze zorgvuldig al die bakjes eruit moeten vissen. Want dat duurt veel te lang om te ontbinden. En het is helemaal niet... hoe zeg je dat? Het is niet echt goed te verwerken of zo. Dus dat wordt er dan uitgevist bij de werf. En vervolgens wordt dat in een aparte afvalstroom weer opgefikt. Of gewoon met het restafval opgefikt. Maar ik bedoel maar te zeggen dat is gewoon weer fucking bullshit. Net als het allemaal fucking bullshit is. En ik weet niet of dat nu nog zo is, maar ik weet dat tot niet al te lang geleden eindigde de meeste shit gewoon op één grote hoop. Ja, dus dan zit jij als consument, zit jij, of als burger, zit je keurig je afval te scheiden. Je gooit je batterijen apart weg en je gooit je GFT apart weg. En vervolgens wordt dat allemaal opgehaald, naar de werf gebracht en dan wordt het op één grote hoop geplut en in de fik gestoken. Dus dat is allemaal gewoon verspilde moeite dan. Ik weet toch wel vrij zeker dat er nog steeds een hele hoop gemeentes zijn die gewoon helemaal geen capaciteit hebben om dat allemaal te gaan zitten recyclen en apart te gaan zitten verwerken en zo. Het zou mij niet verbazen als het nog steeds gebeurt, hoor, dat het er gewoon allemaal op een hoop wordt geflikkerd. Ja. Zoek het maar eens uit eigenlijk. Bel maar eens met de gemeente van hoe zit dat eigenlijk? Laat je eens een keertje rondleiden op de gemeentewerf. Anyway, en dat idee van dat zeg maar de energiebesparing voor al die shit onder de streep gewoon nul is. Dat zie je ook bij die nieuwe plastic zakjes van de Albert Heijn. Ja, dat is mijn buurt super, zeg maar. En die zijn dan ook op de duurzaamheidstour. Hè. Daar heb ik het ook al vaker over gehad. Want die hebben nu bij de groenteafdeling, in plaats van dat je gewoon losse plastic zakjes hebt van die ritseldingetjes, hebben ze nu netjes, plastic netjes. Met een koordje er doorheen en... netjes en die zijn dan herbruikbaar en zogenaamd duurzaam. Maar als je dat nou gewoon eens doorberedeneert, hè? Ik bedoel, je hebt dus zeg maar van die plastic ritselzakjes van een tiende van een millimeter dik, die gewoon met duizenden tegelijk van de lopende band komen. En dan heb je nog van die zogenaamd duurzame plastic netjes, die in elkaar genaaid moeten worden, waar een koordje doorheen moet en waar dus ook weer een aparte productiestroom voor moet worden gecreëerd. Hè. Dus er moeten allemaal machines voor worden geconfigureerd en er moeten allemaal weer mensen bij komen om dat allemaal in elkaar te draaien. En ja, oké, die dingen gaan dan wel langer mee, maar als je dat nou eens allemaal door zou kunnen berekenen, heb je dan onder de streep eigenlijk wel CO2-uitstoot gereduceerd? Heb je dan eigenlijk wel energie bespaard, het milieu gespaard, whatever? Volgens mij niet, eerlijk gezegd. En plus dat die ritselzakjes, die gebruikte ik ook gewoon als afvalzakjes. Hè? Dus die kwamen heus niet in de Atlantische Oceaan terecht. Die gebruikte ik gewoon om troep in weg te gooien. En dat ging dan gewoon netjes bij het restafval. Dus ik weet echt niet waar die mensen het allemaal over hebben met hun gelul. Ja, en over gelul gesproken. Wie is er ooit begonnen met dat icoontje op printpapier? Dat vind ik toch altijd zo'n bullshit. En je weet precies welk icoontje ik bedoel. Hè? Met dat weggetje en dat dennenboompje. En dan staat er van... denk alsjeblieft goed na voordat je me uitprint of zo. Dan denk ik, wie is daar ooit mee begonnen met die bullshit? En ik bedoel, dat is gewoon echt hele subtiele, maar hele, hele, hele alom aanwezige propaganda, zeg maar. Je ziet het op ieder fucking flutstenseltje staat alweer zo'n stom icoontje met zo'n dennenboompje en zo'n soort van waarschuwing eigenlijk. En mensen die zetten dat gewoon achterloos erop, of het maakt onderdeel uit van templates of zo. Dat is niet spontaan in het leven gekomen of zo. Dat is echt van bovenaf op ons, uitgeroepen of zo. Als een soort van vloek of heks of zo, weet ik veel. Ja. Maar ja, weet je, als ik dan zo dat icoontje zie, dan ik word altijd een beetje narrig van. Hè? Dan heb ik zin om het juist extra uit te printen en dan gewoon ongezien weg te tiefte of zo. Gewoon om te naaien. Maar ja, het gaat maar door. Hè? Ik zag, wat zal het zijn, 35 jaar geleden of zo, in ieder geval lang geleden. Was dus een keertje een serie op de VPRO. En het was een kinderserie. En het ging over een mannetje en die was in principe een soort van hoarder of zo. Die kon niks weggooien. Die vond alles handig en die vond alles zonde om weg te gooien. En die had dan op een gegeven moment een heel huis gemaakt van afval in principe. En die zat dan aan het einde van de serie zat hij dan een beetje terug te denken aan moeilijke tijden of dystopische tijden. Want hij had dus zeg maar met zijn verzameldrift had hij een hele revolutie ontketend in afval. En het is nog steeds een kinderserie. Hè? Wat ze zo al niet uitzonden. Maar hij had dus een afvalrevolutie ontketend. En dat was op een gegeven moment was het dusdanig uit de hand gelopen eigenlijk. Dat je je theezakje niet meer gewoon in het restafval mocht gooien. Maar dat je dus de thee zelf die moest dan in de GFT-bak. En het papier, dat moest in de papierbak. En het nietje moest je eruit halen. Het moest dan bij het oud metaal. En het touwtje, dat moest dan ook weer ergens anders of zo. En dat was destijds. En dan, zeg maar, begin jaren 80 was dat gewoon heel, heel fantastisch, zeg maar. Daar kon je eigenlijk niks bij voorstellen. Maar naarmate de tijd verstrijkt, komt dat gewoon steeds dichterbij. Hè? Dat soort absurditeit wordt gewoon steeds meer onze dagelijkse realiteit. En dat vind ik toch wel een beetje creepy, eerlijk gezegd. Maar ja, goed, samenvattend van, goh, wat is nou eigenlijk je punt, Country Bob? Het punt is dat er wat mij betreft geen logische reden is om het allemaal zover te laten komen en om het allemaal zo te doen. Maar dit is gewoon ons leven nu. Dat we gewoon voortdurend maar bezig zijn met afval. En dat we iedere, every step of the way, worden we gewoon beticht van allerlei misstanden. Terwijl we gewoon ons leven proberen te leven. En waarom allemaal? Hè? We schieten er allemaal helemaal niks mee op. Ik bedoel, financieel schieten we er geen kut mee op. Het milieu schiet er geen kut mee op. Het enige wat we doen is gewoon afgeleid worden. We worden steeds maar bezig gehouden. Dat zou een reden kunnen zijn op zich, hoor. Dat je gewoon, en dat is ook een beetje wat dictaturen doen, hè? Je gewoon voortdurend bezighouden met bullshit en allerlei onzin rituelen en zo. Dus dat zou een reden kunnen zijn dat ze zo stom bezig zijn. Een andere reden, dat zou kunnen zijn dat ze gewoon de bureaucratie als geheel willen vergroten. Gewoon het overheidsapparaat verder vergroten. En natuurlijk voor iedere afdeling die er wordt gecreëerd, blijft er weer wat aan de strijkstok hangen, weet je wel. Dus dan kunnen ze ons weer lekker armer maken. Maar ja, ik denk persoonlijk dat het voornaamste is dat we gewoon steeds maar bezig gehouden moeten worden met bullshit. En terwijl wij dus bezig zijn met eigenlijk voor Jan Lul ons afval te scheiden, gaan zij er met al onze pensioenen vandoor en wordt onze vrijheid finaal onderuit gehaald. En eigenlijk alles wat we de afgelopen weken hebben besproken. En wat doen we eraan? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Kijk, want we moeten allemaal van ons afval af. Hè? We hebben nou eenmaal afval. En ja, daar kan je niet heel veel aan doen. Maar ik denk dat stap 1 richting een oplossing van dit hele gebeuren is om het gewoon niet meer zo serieus te nemen, weet je. Dat zou al een goede eerste stap zijn. En voor zover mogelijk denk ik dat we gewoon de mensen die dat voorstellen, de mensen die dat opleggen, dat we die gewoon eens aan de tand gaan voelen van joh, hoe kom je daar nou eigenlijk bij? He, dat een goed idee is. Schrijf eens een brief naar je gemeente. Wat ik zeg, vraag eens om een rondleiding bij de gemeentewerf om te kijken wat daar nou eigenlijk precies allemaal gebeurt. Dit gaat gewoon helemaal nergens over. Hè? Het is hoe moet ik dat zeggen? Je wordt gewoon als mens tot een soort van onmens. Tot een soort van onmens verklaard. Gewoon puur om het feit dat je bestaat. Hè? Dat zit zeg maar doorweven in de hele maatschappij zoals dat nu opgebouwd is. Dat het feit dat je bestaat, dat is een belediging voor moeder aarde. En daar moet je voor boeten. En wat dat betreft, misschien zit er zelfs een spiritueel element achter. Dat afvalscheiden een soort van ritueel is. Een soort van offer aan moeder aarde wat je dan brengt of zo. Weet je wat? Het is gewoon fucked up. Wat ik al zei, kan ik er wat aan doen dat de vleeswaren in een plastic bakje zitten? Nee, weet je, ik wil gewoon eten. Ik bepaal niet hoe dat zit. Vroeger kreeg je het mee in een slagerspapiertje. Nou ja, vond ik ook prima. Hè? Maar voor mij hoeft het allemaal niet zo, hoor. Maar ja, goed, dat was een aflevering in klein leed. Ik snap best dat op zich zijn er natuurlijk belangrijkere dingen aan de hand, maar het is wel iets wat onderdeel uitmaakt van onze dagelijkse realiteit. En het is een stukje waanzin waar ik eigenlijk ook wel gewoon een beetje klaar mee ben. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ook al is het een beetje een side topic. En ik geef jullie zoals altijd de groet der rechtvaardigen. Ik zou ook zeggen bedankt voor de aandacht en graag tot volgende week.